Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen door met elkaar te zingen uit Psalm 75 en daarvan het eerste zangvers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land, al de wonderen uwer hand. Dat is het eerste zangvers van Psalm 75. Voorgelezen uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 8e hoofdstuk vanaf vers 4 tot en met 15. Maar lezen wij eerst de Heilige Wet des Heren. Hoe luidt de Wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod: gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod: gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod: gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod: gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij hebben u genoemd te lezen uit het heilige evangelie van Lucas, daarvan het achtste hoofdstuk vanaf vers 4 tot en met 15. Als nu ene grote schare bijeen vergaderde en zij van alle steden tot hem kwamen, zo zeide hij door gelijkenis: een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien. En als hij zaaide, viel het ene bij de weg en werd vertreden. En de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots. En opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen. En de doornen, mede opwassende, verstikten hetzelfde. En het andere viel op de goede aarde. En opgewassen zijnde, bracht het 100-voudig vrucht voort. Dit zeggende, riep hij: wie oren heeft om te horen, die horen. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: wat mag deze gelijkenis wezen? En hij zeide: u is het gegeven de verborgenheden van het koninkrijk Gods te verstaan, maar tot de anderen spreek ik in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Dit is nu de gelijkenis: het zaad is het woord Gods. En die bij de weg bezaaid worden, zijn deze die horen. Daarna komt de duivel en neemt het woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven en zalig worden. En die op de steenrots bezaaid worden, zijn deze die, wanneer het gehoord, zij het gehoord hebben, het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel, die maar voor een tijd geloven. En in de tijd der verzoeking wijken zij af. En dat in de doornen valt, zijn deze die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden en rijkdom en welliste des levens en voldragen geen vrucht. En dat in de goede aarde valt, zijn deze die het woord gehoord hebbende hetzelfde in een eerlijk en goed hart bewaren en in volstandigheid vruchten voortbrengen. Tot zover.
Zelf en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft er het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Warmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 100, vers 1 en 4. Juicht de aarde, juicht alom, de Heere dient God met blijdschap, geeft hem eer. Komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk op lofgedicht. En het vierde, want goede tieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht. Tot in het laatste nageslacht. 1 en 4 van Psalm 100. Geliefde, zijn in ons leven dingen die wel kunnen geloofd worden en welke niet kunnen geloofd worden. En wanneer wij denken hier in het leven te staan, dan zullen we steeds voor keuzes staan en dan zullen we steeds de dingen horen welke nou wel of niet geloofd hebben te worden. Maar weet je wel wat ik niet heb te geloven? Dan kun je zeggen, ja, zeg dat is dominee, weet je wat ik niet kan geloven? Dat is dit. Dat God aan zijn werk geen gestaan doet. Dat kan ik niet geloven, dat de Heer aan zijn werk geen gestaan doet. En weet je wat ik daarnaast waar dus niet kan geloven? Dat de Heer dus dan zijn werk heeft op te geven. Dan denk ik dus dan niet aan dit, wat ik hier dus dan dagelijks meemaak en kan zien wat er in de schepping is en wat er in de onderhouding is en wat wij onder de mensen vinden aan dit godsbestuurde regering. En dan kan ik ook niet geloven dat de Heer dus dan dat laat varen wat hij zelf voorneemt te doen. Dus je kunt zeggen, ja, ik geloof er niks van, maar dan geloof ik u niet. Dan zeg ik, ja, dat is echt dat ik dat niet geloof. En dan kan ik niet geloven dat de Heer dus aan zijn kerk is, maar dus dan, ja, geen stand te doen. Wanneer het dan is dat er een kerk op de aarde te zijn, dan zal die er steeds zijn. Omdat de Heer het dan zelf te bepaarden van zijn kerk heeft te zijn en dat hij niet toestaat dat deze er niet zal wezen. Dan kan ik dus dan niet geloven dat er dus dan geen kerk meer zal wezen. Ook wanneer het dan dun zal wezen, dat God nogthans daar aan gestaan doet. En weet je wat ik dan niet kan geloven? Dat hij ooit wanneer het werk begonnen is en dat hij dat niet zal voleinden. Dat hij dat zal ophouden. Wanneer ik naar de gebreken dus dan van Gods kinderen ziet en de gelovigen. En wanneer ik dus dan ziet hun dwaasheid en dwaling waarmee ze zou kunnen dwalen. Dan zeg ik niet dat de Heer, dan kan ik niet geloven dat de Heer desondanks onze dwaling of onze zonde en ongerechtigheid. Dat hij dat werk komt op te geven. Ja, dan kun je zeggen, wat is dat dan wat je hebt te geloven? Ik wou dat u dat allemaal wel kon geloven dat het zo was. Maar het kan zijn dat je zo in de mineur bent dat je denkt, ik geloof het niet meer. Omdat hier tegenstellend eigenlijk aan uw eigen gedachten het dingen hebt te gebeuren. Welk u zegt, kijk eens, dan nou is het gedaan. Nou is het gedaan, dat weet ik. Dat kan ook in de praktijk zijn. Wanneer je ongeluk krijgt, dan zegt, nou is het gedaan met je. En nu kun je dus dan denken, wanneer je dus dan ja, het onmogelijke ziet in je bedrijf. Dat je denkt, het is aan het eind. Of ook in je gezin, als je naar die lege plaatsen krijgt. Dan, ja, hoe moet het nou toch verder? Nou, dan kun je dus dan denken, dus dat het onmogelijke bij de Heer niet geldt. Wel bij ons, maar niet bij God. Want voor de Heer zal geen ding onmogelijk zijn. En als ik dan zeg, kan ik dat wel of niet geloven? Dan zeg ik, geloof er niks van. Dat dus dan, dat hij het niet kan doen. Wat hij wil doen. Nou ja, weet je wat ik dan ook kan geloven? Niet kan geloven dat degene die dus dan, waar Christus voor gestorven is, dat hij niet in de hemel komen. Ik kan niet geloven en meneer Christus ten zijn bloed heeft gestort voor zijn kerk en dat deze kerk dan af heeft te vallen. Nou, er is geen afval van de heiligen natuurlijk wel. Dat weet u wel, maar dan weet u het nog een keertje, dan onderstrepen we het wel. Wanneer dus Christus dan gestorven is voor de zondaren, dat hij in dit werk wat hij heeft toe te passen, zeker geen verandering kent en het heeft op te geven. Want dan zegt hij dus dan dat zijn er met beide handpalmen gegraveerd en de muren zijn steeds voorbij. Nou, als ik naar die handpalmen kijk, dan zeg je, God heeft geen handen natuurlijk, want God is een geest. Maar hij heeft handen en voeten in Jezus Christus die op de aarde gekomen is. En als ik dan kijk, dan is het handen, dan zie ik dat ze doorboord zijn. Net zo vast en zeker is dan ook de kerk de redding verzekerd. Dan kun je dus niet denken dat God met je op hebt te geven. Wanneer dus dan niet dan alles wat je tegen even tegen hebt. Van binnen getuigd, je hebt geen heil bij God. Dat je denkt, ik heb het doorgebracht, het is verloren. Ja, je moet niet denken dat God, de Christus, het opgeeft wanneer hij zijn eigen leven ten offer gesteld heeft bij de Vader. Dat valt niet te geloven. Kan zijn,
En dat u uw eigen veroordeelt. En dat u uw gebreken kent. En dat gij uw bitteloosheid hebt te zien. En de zwakheid van uw geloof. En de kleinheid van uw geloof. En ook wat u aan gedachten, verkeerde gedachten heeft. En zonde ervaart. Christus zal het nooit opgeven. Als ik dan kijk naar wat in die Bijbel staat, dan lees ik nooit dat hij tot de Vader gezegd heeft en dat zijn bruid hem tegenvalt. Dan hoor ik nooit één kwaad woord spreken. Nou, ik had niet echt helemaal, maar wel geregeld toch Johannes 17 doorgelezen. En als ik dan Johannes dan leest, 17, het hogepriesterlijke gebed, dan zie ik niet één woord dat hij spreekt, kwaad spreekt over de zijne. En welke hij van de Vader gekregen heeft en welke lief heeft. Hij heeft altijd aan de heden die hem lief hebben, omdat hij hem lief gehad heeft. Zonder twijfel, eeuwig lief. Zou bij ons dan kunnen zijn en dat je denkt in de natuur, nou houdt het op. Maar daar nooit bij Christus. Nooit bij Christus. Het valt niet te geloven. En dat dus dan hij het gaat opgeven. En dat hij ophoudt voor hen te bidden. En dat hij ophoudt voor hen te lijden en te strijden. En in de geest Gods hen te vertroosten. Nou ja, dat het eraan kan mankeren. Dat kun je wel lezen als ik de Bijbel heb te openen. Nou, de discipelen die hebben gezegd. Wij willen wel met u sterven. Waar waren ze dan toen hij stierf? Het zal u geen zins geschieden. En het gebeurde wel. Er was geen discipel meer te vinden. Alles dan. En daar gingen ze. En dat is van hem geweken. En toen daar in de hof van het Gethsemane. En toen hij daar zo streed en worstelde. En toen die gewapende bende kwam met spiezen en met stokken en met speren. Als met tegen een misdadiger. Vluchten zij. Nou ja, daar kon Christus zeker toch wel opgeven. Wat valt je me dat toch tegen, toch? Ja, maar hij gaf het niet op. Hij heeft ze lief. En toen zijn de twee. En zijn er meegegaan naar het hof van Caiaphas. En de ene, dat was de man die zijn naam nooit noemt. Dat zegt hij dan, dat die dit geschreven heeft in Johannes. En die noemt nooit zijn naam. Maar dan zegt hij dit, dat hij dus dan de Christus lief heeft. En de discipel die Christus lief heeft. Johannes, die was er ook bij Caiaphas, daar aan het hof. En Petrus dan ook. En hij verloochende zijn meester. Nou ja, heeft hij toen opgegeven of heeft hij het niet opgegeven? Hij heeft het niet opgegeven. Hij heeft voor hen gebeten dat het geloof niet ophouden. En dus ik geloof er niks van dat Christus het op heeft gegeven. Ik geloof niet dat hij een einde vindt aan zijn liefde. Ik zeg niet dat hij ooit zal zeggen, nou valt het je tegen. En deze Christus die zal altijd getrouw zijn. Altijd waar zijn. Altijd leven zijn. Altijd zaligheid zijn. Altijd vreugde zijn. Altijd vreugde geven. Altijd dan ook weer. En dan bij zichzelf dan. En zich bekend te maken. U het stof geeft van vreugd. En van lof en van eer. En die altijd getrouw is. En het wordt getrouw, daar zit het woord Emmet in. En het Emmet, het is prachtig dan. Dat is amen. Hij is de amen. Hij komt er nooit op terug. In tegenstelling van zoveel anderen. Of als wij, zou je kunnen zeggen. Maar de tekstwoorden zijn dan te vinden in de gelijkenis die hij kwam uit te leggen. De uitleg staat in het volgende deel. En daar hebben wij onze tekstwoorden uit. Dat is het 13e vers. En die op de steenrots bezaaid worden zijn deze. Die wanneer zij het gehoord hebben het woord met vreugde ontvangen. En deze hebben geen wortel. Die maar voor een tijd geloven.
En in de tijd der verzoekingen wijken zij af. Wij willen in de eerste gedachte stilstaan bij het gezaaide woord. En in de tweede plaats willen wij stilstaan bij de bloeiende uitwerking van dat woord. En in de derde plaats bij de stervende plant. Het eerste is dan naar de uitleg van de Heer zelf dat hij dus dat woord zaait op een akker in ruime mate. En in de tweede plaats dan dat er een uitwerking volgens onze tekst van vreugde is. Dat zal in het laatste ook wel gevonden worden hoor, waar het echt is. Maar bij het tijd geloof wordt er dan ook vreugde gevonden. En in de derde plaats de afstervende plant. Omdat het geen wortel heeft, het tijd geloof. Dus in de eerste plaats dus dan het gezaaide woord. Haar bloeiende uitwerking. En dan ook de stervende plant, geliefden. En we weten allemaal wel dat er een ernst is. Als je dan kijkt, dat is 4 geliefden waarin het woord gezaaid te worden. Dus dan kun je zeggen 1 op de 3 is echt. Hè, wanneer het over de mensen van het leven gaat. Dus wanneer ik nou eerst maar dus dan zet te tellen. En ik zou kijken, er zitten hier 1000 mensen in de kerk, zou ik zeggen. En dan zou je zeggen 1 op de 4 is echt. Nou, dat zou toch wat wezen als ik het zo ging zeggen. Natuurlijk kan ik het niet in het hart hebben zien, maar wanneer ik hier dus dan kijk naar de verhoudingen die er zijn, dan zegt de Heer dus dan in 3, daar is dan wel het woord gezaaid, maar dat is bij hen niet zaligmakend geweest, er was geen geloof, dat was maar bij 1 gedeelte, en dat is daar waar het op de akker is. Maar ik wil tegelijkertijd dus dan zeggen dat u niet hoeft te wanhopen wanneer het dan gaat over dat gedeelte wat hier dus dan in de akker te zien is. Nou, er is een rotsachtig gedeelte, dat is een rotsachtig gedeelte, dat is een klein gedeelte van deze akker. Nou ja, ik kan denken dat er een weg te zijn, wanneer ik het maar doe het land te rijden, dan zie ik die akkers wel in zee, dan zie ik er een pad door. Maar dat betekent niet dat het pad dus dan het grootste deel van de akker hebt te zijn. En ik kan ook niet denken dat de akker dus dan alleen maar op steenrotsen gelegen is. Waarin de aarde gelegen is. Of dat het allemaal over wonderlijke dingen hebt te gaan. Welke in het kerkelijk leven hebt te gebeuren. Nee, die akker is maar een groot akker. En waar nog veel van het zaad is maar dus gestrooid te worden. En wat heb op te komen. Wanneer het is het evangelie te varen dus dan van de Heer en gezaaid te worden. Wanneer het woord van God er dus is. Dus als ik nou gewoon vergelijkingen trek, dan doet de Heer Jezus dan ook eigenlijk dan 1 op de 4 echt. Dat je tegelijkertijd dan, ja, van dat deel wat in die ene is het meeste te wezen. Wanneer ik naar die akker heb te zien. Wanneer toch deze landman is waar dus dan, ja, een goede akker heb uit te kiezen. En wanneer het is die dan ook dan een vruchtbare grond samenstelt. En welke hier dus dan bezaaid te worden met het goed zaad. Nou ja, het kan dus in Israël dus dan wel gevolgd worden natuurlijk. Wij hebben hier niet zo veel van deze steenachtige grond, dus dat het daar is. Wanneer we dan in het werk is, maar dat ze daaruit te verrichten, dan zie ik het wel. En met wat voor moeite dat ze deze akker hebben samengesteld, omdat er ook wel rotsachtige bodem is. Dus we kunnen niet helemaal vergelijken met in Nederland, waarin wij de weiden vinden en de akkers waar dus dan ruim geploegd ziet in de vorens getrokken worden, zoals dat in de klei en dat het in de grond hebt te zijn. Maar het heer dus een beeld te nemen van die groot ernst waarmee wij Jan het woord hebben aan te horen. Wanneer we dus dan in de kerk te zitten en ik tel de mensen welke verantwoordelijkheid dat het is dat het woord gepredikt te worden en dat u het hebt te beluisteren. Ik zou tegelijk dan zeggen dat dan is dat je eerder even na moet gaan, ja, of het je geraakt heeft. Dat je tegelijkertijd dan moet denken, wat heeft het ooit in je leven gedaan? Dan als het evangelie verkondigde te wezen, wanneer de Heer het aan zijn knechten roept. En dit woord heeft de zaaier. Nou, je bent eigenlijk dan al zo aan gewend, thuis al.
Nou, je bent uit aan jou zo mee vertrouwd geweest. En wanneer je op de scholen bent, daar komt dan ook weer te sprake dat de scholen weer begonnen zijn en de hogere scholen ook genomen zijn. En dat je op die school hebt te zitten waar de Bijbel niet meer open gaat. En dat je daar komt met vrienden en welke geen Bijbel meer te lezen. Dan denk ik tegelijkertijd al, wat een beproeving voor je. Wanneer dus dan zelf dan jij in de kerk weer grootgebracht. Wanneer het midden in de wereld hebt te staan. Dat zou het makkelijk wezen dat het zaad als het ware verstikt. En door al die beelden die je in je huis gehaald heeft. Wanneer dus dan kijkers het maar dus alles zo bereid te missen. En dat je overstort bent met de natuurlijke gaven. Waarmee je misschien eer en naam hebt willen bereiken. Nou ja, daar heb ik al een keer een poosje geleden. Dan heb je Johannes 6 gesproken. Van die afval die er toe geweest is. Dat er van die 5000 met 12 overgebleven is. En dat er één is die de duivel had. Dat was Judas. En dat die kerk dus dan mijn kleine te wezen van die afval. Nou ja, dan zeg je, nou ja, wat een beproeving toch. Hè? Dat je je verjaardag heb je. En vroeger kreeg je dan een cadeautje misschien op je verjaardag. Nou krijg je heel het jaar krijg je cadeautjes. En altijd weer, dan koopt moeder dit en dan koopt moeder dat. En als het maar dus dan, je bent niet tevreden. Dan heb je altijd als het maar dus dan, en wel te denken dat al dat mooie, dat klaterhout, het woord verstikt. Maar goed, daar gaat het hier niet over. Maar als ik dan zo denk dus dan, dan zie ik het wel dat het in samenhang gesproken heeft te worden. En dat staat dus dan dat het zaad God is. En waar komt het zaad dan van het woord van God? Denk eraan dat je dus door het evangelie, door de mond van Christus, en dan weet dat er een goed woord tot de mensen, kinderen is. En dat er in het woord van God en dan geschreven hebt het evangelie. En wat voor de zaligheid van de mensen, kinderen heeft te gelden. Wordt het ontvangen, wordt het geloofd. Of wordt het niet geloofd? Is het echt dat het ingang vindt in uw hart? Of is het dan dat het eigenlijk dan buiten uw leven blijft? Of gehouden wordt? Nou ja, dus ik zeg het eigenlijk al. Hè, zo in de loop van hetgeen wat ik heb te spreken. En dan zie je wel dat het woord van God. Ja, het goede woord hebt te zijn. En dat het gezaaid wordt dan in de harten de mensen, kinderen, de status dat nauwkeuriger te lezen. Dan zie je wel dat het dus dan de akker genoemd wordt, het hart. Maar je kunt ook noemen, wanneer ik in de andere gelijkenissen heb te zien, dat het over de kerken te gaan. Welke dan soms met een akker en dan soms ook met een wijngaard. En ook dan dat de genetten geworpen worden in de wereldzee, waarin het woord van God gepredikt te worden, ja, het woord van twee evangelie. Dus dan kijk ik eerst naar de God die het woord brengt. En die daar zijn dienstknechten toe roept, waarvan de samenstelling van de apostelen u wel bekend te zijn, en welke dus die wereld in te trekken, en welke oefening kregen toen ze door de steden en dorpen en vlekken van Judea gingen, en dat je dus dan kan zien dat er een arbeidsveld is, en dat is daar waar het woord gepredikt wordt. Nou, kijk maar in Nederland dan, en kijk maar naar andere delen ter wereld waar het woord Gods gepredikt te worden. Kijk naar je eigen gemeente, dat het al zo lange tijd dus dan gepredikt te wezen. En dat het woord van de evangelie u getuigd is en dat het hier gekomen is. Nou ja, wat heeft het uitgewerkt? En dan kun je dus dan denken dat het hier eigenlijk beslissend is voor de komende eeuwigheid. Niet uw carrière is beslissend. Niet uw studie. Wat gij van de economie dan denkt. En wat er in het wereld gebeuren plaats te vinden. Maar dit is beslissend. Dat u hier in de kerk hebt te zitten. En dat het woord voor u een reuken des levens ten leven is. Dut niet in dus. Droomt niet weg. Was laat vannacht. Ben je goed uitgerust? En zit je in de kerk om te horen of uit te slapen zoals dat vaak gezien is. Nou ja, droom je dan weg aan dit of dat wat er gisteren geweest is en wat er in de week dan geweest is? Ja, of is het nu ernst voor u? Denkt u dan dat dit dan de laatste prediking kan wezen die u gehoord hebt? Denkt u dan dat u aan het eind van de week in het graf kan zijn? Dat u evenwel als alle andere mensen aan de beurt te komen om te sterven. Weet je dan of dit beslissend geweest is in je hart en in je leven wat u nu gehoord hebt? Het zou dus de laatste keer kunnen wezen dat u het hoort. Geloof je niks van, want... Dominee, ik ben al 80. En dat hoeveel weken zijn dat in 52 weken in een jaar? Nou, dat... En het is nog steeds zo. Ik ben er nog. Dominee, maak me niet bang. Want ik denk er het mijne van. Maar het kan de laatste keer wezen, omdat het dan straks in de eeuwigheid zal wezen. En dat je zegt, het moet een keer waar geworden zijn in het leven. Dat het woord erin komt. Slaap toch niet, droom toch niet. Let er toch op, neem er toch acht op. Nou ja, de Heer Jezus gaat zelf die ernst hier aan de dag leggen. Dan is het één... Eén is dus dan waar het op aankomt, dat het woord er is. En het tweede waar het op aankomt, dat het geloofd te worden. Wanneer ik naar deze gelijkenis kijk, dan zijn dit de twee elementen waar het op aankomt. Het woord en het geloof. Want de Heer heeft die dan, zoals hij dat met categorisatie heeft geleerd, en dan heeft hij gesproken over veertelij geloof. Dus wanneer de catechismus dan, zoals het altijd heb gedaan, uit het woord heeft geput, dan neemt hij dus dan dit tot de gelijkenis en neemt hij hier om uit te leggen viertelij geloof. Zaligmakende, levende, rechtvaardigende, het geloof dat behoudt. Of het geloof dat wonderlijk is, wonderlijke ervaringen kent, op grote dingen heeft waargenomen, of tijdgeloof. Of dat daar bij de weg gezaaid is. Nou, daar loopt een pad door het land en dat is zo weg. Dat is zo weg. Je gaat eigenlijk al in de kerk zitten en je hoort al niks. Je hebt nog niet iets opgenomen. Het is tegelijk al, dan wordt het goede zaad erin geworpen van Jezus Christus en van de zaligheid en van God, die heerlijkheid van God en de schepping en het herscheppende werk van God. Het komt dan al in de gemeente aan en de dominee neemt het handvollens toe van dit overjarige koren en hij smijt het de gemeente in, de akker in. En het is tegelijk de duivel als het ware al. En je hebt het nog niet eens net op het pad van je leven gekomen. En het is al weg. Nou, ik kom dan thuis. Pa zegt, waar ging het over, jongen? O, domme, pa, over het zwemmen van gisteren. Waar ging het over? Ja, over de verkoping gisteren. Oh, dat waren toch echt leuke dingen. Ik mocht grabbelen. Het was toch zo prettig. Het was een dag om niet te vergeten. Ik wou dat er zoveel meer dagen waren. En dat er steeds weer verkoop was. En dat ik weer mocht grabbelen. En dat ik weer mocht snoepen en weer mocht krijgen. Oh, ja, maar ik vroeg, waar ging de preek over? Ja. En eigenlijk word je dan als ouder ook beschaamd. Want dan denk je wel, dat kind zegt het, maar ik heb hem eigenlijk net zo. Dan zei je wel, dan had het eigenlijk helemaal niet nergens meer over. Wanneer als je dan het ene oor uit het andere oor in en het andere oor uit wordt gaan. Al preek je nog zo ernstig, al preek je nog zo welmedend, al preek je nog zo lieflijk en nog... Zo lokkend en alles dat wat je aanwendt op de hoorder en dan het woord te prediken. Het lijkt wel onbegonnen werk, nee. Het zal geloofd worden of het zal niet geloofd worden. Eigenlijk zeggen onze vaderen niet vierdelij geloof, maar dan zeggen ze eigenlijk maar twee. Het is of wel geloof of het is geen geloof. Het is geloof of het is ongeloof. Het is niet ertussenin. Maar als het aan jouw vals woord van Christus dan over het geloof moet gesproken worden, dan geeft hij aan deze vierterlei zin. En het ene is dus dan zaligmakend en de andere drie is ongeloof. Tijdgeloof, bondgeloof en aan de weg is ongeloof. Nou ja, wat doet aan het geloof? Het geloof dat omhelst Christus. Nou, het geloof dat grijpt zijn sterkte aan. Dat geloof dat verenigt zich met het woord en wat Christus is. Dat zaligmakend geloof. Dat sterft voordat het de vrucht hebt te dragen. Dat wil zeggen één plant met hem. Het plantje van het geloof. Dat is aan hem gehecht. Dat is nauw verbonden met Christus. En dat sterft met Christus. En dat leeft met Christus. En dat staat op met Christus. En Christus is alles voor het ware zaligmakende geloof. En dat heeft zoveel vreugde in zich. En dat heeft zoveel vreugde in. Maar let op, na verdriet. Let op, en na smart geeft het zoveel vreugde. Het ene smarte en het andere smarte over de zonde is gekomen. En over de schuld die het gemaakt heeft bij God. En dat het ook gelooft. En dat hij verdommelijk is. En dat de mens verloren is. En dat gaat allemaal voor dat geloof uit. En dat is dan wat er aan het voorbereidend werk van God te wezen. Om het hart en het leven om te ploegen. Ja, dat moet je niet vergeten dus. Het evangelie wordt gepredikt. Maar eerst dan ploegt de wet en die ploegt het hart om. En eerst gaat dan die heilige wet er aan vooraf. En eerst komt God met zijn recht. En dan trekt die diepe vorens in het leven. Alvorens dat het zaad van het evangelie erin geworpen wordt. En dan gaat hij om en om gekeerd die kroon. En dan gaat de mens ondersteboven. En dan sterft hij aan zichzelf. In Adam. Goed oplet hoor. Maar als ik dus dan over die prediking van het woord heb te preken, het zaait het woord, hè, dan heb je de kluiten, de harde kluiten, hè, die hebben nat gemaakt met de regen, en welke van de hemel komt. En dan maakt hij die omgeploegde akker en deze vorens die dan jou omgekeerd is nat. Ik kan ook zeggen, nat met je tranen, maar dat is eigenlijk dan niet meer wat de mens rechtvaardigt. Want niet de tranen rechtvaardigen mij, niet het bloed, niet de boete die rechtvaardigt mij. Maar het geloof in Jezus Christus, dat rechtvaardigt de ziel. Maar ik kan zeggen dat als je dus dan die akker dus dan ploegen moet, dit zware werk, het zware ter hand neemt, dat je dit met tranen doet. Kijk maar, en naar die ballingen daar in die ballingschap, daar wordt met tranen wordt er gezaaid. En er wordt geoogst datgene wat God in Christus Jezus heeft gedaan. En wat er in het evangelie de waarheid verkondigd te worden, ja, tot de zaligheid van verloren mensen. Ja, ik ga dat dan echt maar beginnen. Want eigenlijk toen ik vorige week al een keertje aan deze gelijkenis dacht, toen denk ik, let op de wortel, de wortel van de zaak. En als dat voor Job dan dit is, dat ik weet dat mijn verlosser leeft. En dat betekent dus dat de wortel van de zaak de verlossing is van hel en van duivel, van dood en van zonde en van ongerechtigheid. En verlost dan door Jezus Christus. Dus dan de wortel, daar komen we dus dan op aan. Nou ja, ik ben gisteren in Barneveld geweest en ik zie Barneveld, ken ik van dichtbij. En nou ja, het gaat de wereld gelijkvormigheid drinkt daar ook door. Maar je kunt echt wel denken, als je dan Barneveld dan binnenkomt, dan denk je wat een kerkelijkheid en wat een netheid. Het straalt je eigenlijk dan toe. En je kunt het toch zien in de tuin. En de tuin en die voor het huis is. Aan de gordijnen die in het raam hangen. En je kunt het zien in de boodschappen die gedaan wordt. En je ziet de meisjes allemaal in rokjes. En je ziet de vrouwen dan nog zeker gekleed. Dan denk je, wat een prachtige buitenkant toch. Maar als ik dan denk, gaan ze allemaal naar de hemel toe. Nou ja, nou weet u het ook wel. Jij van die kerk, jij van die kerk. Ze kijken elkaar niet eens aan, hoor ik dan vertellen. Want ik moet er nog een trouwerij doen. Haat en nijd onderling ten opzichte van het kerkelijke leven. Nou, dan denk ik, wat moet je dan straks dan doen in de hemel? Als je hier niet met je naasten weer in vrede samen kan leven. Moet je dan eigenlijk dan allemaal het maar aannemen dat ze in de hemel komt. En volgen omdat ze zo netjes zijn. Nee. We gaan naar de gelijkenis toe. En dan zie je wel dat er aan de buitenkant eigenlijk helemaal geen verschil is. Bij tijdgeloof. En dat het even netjes kan zijn. En zoals het bij het ware werk en zoals het bij de regel van het woord behoort. En je moet dus dan en niet naar die buitenkant alleen kijken. Weet je wanneer je ziet dat er iets anders is? Wanneer het zaadje verdort. Wanneer het plantje verdort. Dan zie je dat wel. Maar eerder dus dan niet. Nou ja, dan moet je dus een andere kenmerken nemen. Wanneer ik dus dan zeg, ik maak wel overwegingen. Maar ik moet niet denken, dus dan dat ik dan mijn eigen vergeet. Dat in ieder geval niet. Wanneer dat woord dan in die hele gemeente of nou Barneveld is, of dat het Krimpen en de IJssel te wezen, of Hedemuid of Rijs of Staphorst, wat hier dan misschien verschilt, is het maar met een stadse gemeente. En dan kun je dus dan wel denken, dat woord van God moet erin. En dat woord van God, en dat moet wat doen. En als ik dan kijk dan wat er in het tijdgeloof is, die hebt gelijk de winst bij. Gelijk de winst bij. Jongen, hè, wat is dat toch een prachtig dat woord, hè? Dat doet me wat. Dat neem ik dan aan. En dat geeft mij ook vreugde. Ik ben zo blij, dominee, dat ik een christen ben. Ik ben zo blij dat ik die Bijbel heb en die waarheid heb. Ik zit echt altijd in te lezen. Het doet mij wat. Het doet mij wat. Dat woord van God, dat doet mij wat. Oh, ik krijg heel andere inzichten zoals het vroeger was. Toen heb ik eigenlijk dan altijd maar in de kerk gezeten. En het ging één oor in en het ene andere oor uit. Ja, ik zat er eigenlijk wel, maar niet echt naar mijn zin. En nu ben ik mee levend. Ik kijk ernaar en ik lees mee. Ja, ik schrijf wat op. En ik neem het op en ik ontvang het en ik houd het vast en ik bepaard het en ik doe er wat mee. Ik heb eerder nog nooit wat voor Jezus gedaan, maar nu doe ik er wat mee. Wat een enthousiasme, wat een vreugde, wat een blijdschap. Het straalt eraf. Ja, nou ik heb nog niet naar de wortel gekeken. Nou dat kan ik natuurlijk ook niet, dat ik dat kon onderscheiden hoe het van binnen is. Dat hoef ik toch zeker niet te doen. Maar God weet het dan wel. Maar als ik dat dan hoor, en dan heb ik een goede hoop op. Jongen, wat ben jij toch een meelevende christen. En hij legt een ijver aan de dag. Nou, ik weet nog wel dat ik in Hedemuiden kwam. Dominee kwam gelijk bij mij. En toen ging hij alles. Dit kon ik wel doen. Jeugdverenigen leiden. En kerkenwerk verrichten. En evangeliseren, kon ik me voor intekenen. En als ik dan dit deed en dat deed en zus deed en zo. Al mijn activiteiten. En ik kon me goed gebruiken, dacht hij. En als ik dan kijk, dan kom ik net in de kerk en ik zeg, nou ik doe mee, dan doe ik mee. Ik ga flyers uitdelen. Ik ga op de scheepjes. Ik ga bij die marsen staan. En ik doe foldertjes uitreiken. En ik praat ze aan. Ik zeg dat ze bekeerd worden. Zelf ben ik natuurlijk bekeerd. En zij moeten nog bekeerd worden. En ik ben een christen. En zij moeten christen worden. Oh, het is echt. Nou, dat kun je in heel de kerk als het ware niet meer vinden. Zoveel activiteiten. Conferenties worden belegd. Themadagen worden gehouden. Er worden stichtingen opgericht. Er wordt dit georganiseerd, dat georganiseerd. En lezingen gehouden. En je kunt het allemaal in de krant wel lezen. Wat een activiteit. Je zou toch niet zeggen dat Nederland toch al zo ver weg is. Het is toch zo prachtig dan wat er op het kerkelijke leven allemaal gebeurt.
Ja. Dat is wat. Maar ja, je voelt het eigenlijk al. Eigenlijk nou deze woorden, is dat nou echt? Is dat nou waar? Nou, dat mag je niet meer zeggen. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Leg niet zo gauw de hand op. Laat je eigenlijk daar niet zo gauw verleiden. Vraag het God eens. Nou, ik heb het ook wel een paar keer gedaan, meerdere keren gedaan. Hij zei, Heere, wat is dat? Wat is dit? Laatst kreeg ik het ook nog weer en toen zie ik het in één keer, het is leugen. Want de Heer had het zomaar tot mij nog nooit gezegd. De Heer had het tegen mij, had nog nooit zo tot mij gesproken. Ja, weet jij het dan wel? Nee, natuurlijk niet. Ik weet het ook niet. Maar ja, en toen ben ik ten Heere gevraagd. En toen zei ik, nou Heere, is dat nou waar? Ik weet het niet. Nee, zegt de Heere, kijk maar in mijn woord. En die getuigenis van Gods geest, ja, die was heel anders dan dat ze me het voorstelde. Ja, daar moet je daar niet navolgen. Dat is dan dwaling. En de toets, dat is het woord van God. En de toets, dat is hier wat hier beschreven is. Nou, dan ga ik ook terugkijken naar de mensen die bij mij op de bank zaten. Nou, die echt tekenen van berouw toonden. Nou, dat is overgegaan en zijn de kerk uit. En zijn me zeer vijandig geworden, dat is omgeslagen. En er kwamen mensen bij mij en die wilden ook dominee worden. En die vroegen of ik alvast hun lessen wilde geven. Nou, dat heb ik gedaan. En toen dat op waarheden kwam, en toen haakten ze af. Ik heb mensen gehad die echt van mij verwachten dat ik hen overnam, omdat ze zo goed bekeerd en zo gelovig waren. Maar het was een vroegkomende morgenwolk. Het was een vroeg optrekkende dauw. Ik heb ze zien huilen, ik heb ze zien getuigen, ik heb ze zien enthousiast gezien, ik heb gehoopt, ik heb verwacht. Maar het is voorbij gegaan. Je kijkt het zo eventjes na, dat zei die oudjes, dan ga je die wijsheid van die oudjes weer... Die oudjes weer zo waarderen. Laat het maar eens overwinteren. Laat het maar eens over... Nou, het duurt soms lang hoor, jaren. Ik heb zelf ook wel eens gedacht dat 10 jaar overwinterd was. Nou, heb ik mijn bergen vastgezet in uw ongunstigheid. En toen kwam er de beproeving. En als ik toen al ben ik op de zift gelegd. En toen kwamen de machten tegen me op. Nou, als hij niet voor mij gebeten had en voor mij gezorgd had, dan was ik door de zift gevallen. En anderen die vallen door de zift. En als het dan zover is, het was veel lijkend. Schoot op. Je denkt, nou, dat gaat goed. Daar heb je wat aan. En het verdort. Nou, ik heb eigenlijk dan al, het gaat over.
En ik denk, waar moet ik dat aan zoeken? Ligt het dan aan het woord? Lag dat dan aan die prediking? Nee, het lag aan de wortel. De wortel deugde niet. Zie je wel dat je op de wortel moet kijken? En beginnen bij je eigen. Maar we zingen eerst een versie, Psalm 25, vers 2. Heere, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarin gij u treden bent. Leid mij in uw waarheid leer, ijverig bij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heere. Ik blijf u al de dag verwachten. 25 vers 2. Het geloof nemen, en je kunt het geloof nemen als een edele genade die God in je leven geeft. Maar het geloof, dat is een beproefd geloof. En als ik dan twee dingen noem, want ik moet het nou kort maken en samenvatten, dan kan ik zeggen dat eigenlijk die proef genomen wordt op elke christen. Niet alleen de echte gelovigen, maar al degenen die voor gelovigen doorgaat. Ook met wondergeloof, tijdgeloof, algemeen geloof. En als ik dan zeg wat dit proef dan is, dan zeg je, nou ja goed, alleen de weg is zo lang. Ik denk dat de ouderen het goed verstaan, dat zij in het leven anders staan als dat de jeugd staat.
De ouderen hebben de winters en de zomers meegemaakt. Die hebben de klappen van de zweep gekend. Die hebben de zwaarte van het werk en de arbeid gezien. En zijn daarin beproefd. En zijn eigenlijk dan ook behoren tot de volhouders. Tot aan het laatste. Maar die jonge mensen die zijn pas aan het beginnen, pas met hun werk. Hebben die weg nog niet afgelopen en die gaan heel enthousiast te werk. Oh, ze hebben zoveel plannen. Kijk, je kunt net iets van de tijd geloven horen. Je komt net in de kerk en je bent net uit de cafés, je bent uit de wilde omgeving gekomen. En je komt in de kerk en je bent heel enthousiast, je krijgt een Bijbel. En die mensen die om je heen staan lachen naar je en zijn heel vriendelijk en spreken van Jezus en van zijn liefde. En dat hij voor ons gestorven is en dat hij voor ons geleden heeft. En dan, nou, je wordt heel enthousiast. Je pakt dat eigenlijk heel met, net als met je werk, met beide handen aan. En je voelt de warmte en er is van alles bij. Maar ja, als het dan een poos verder gaat met dat werk, dan kijk je naar die oudere weer, als ik dat hele beeld dan neem, maar... Ik moet het nou niet uitbreiden. Dan zeg je, joh, als het dat langer gaat duren, dan valt het toch wel tegen, hoor. Dan valt toch, het werk is best wel zwaar, hoor. Ze zeggen tegen je, met 40 ben je af, hoor, in stratenmaker of in de beton zit. Nou, dan moet je wel echt tot je toekomst denken, want met 40 jaar ben je af, hoor, met je botter. En je kunt dat nou wel zo allemaal doen, maar dan voel je dat toch wel dat het allemaal moeilijk volhouden is, merk je niet? En als je dus dan in die kerk dan zit en je moet dan eigenlijk dan al die dingen aan smaad, verguizing en ellendigheden meemaken, dan voel je wel dat het geloof dan wel makkelijk wankelen kan. En ik denk, ik hou ermee op, hoor. Ik hou ermee op. Dit is me eigenlijk veel te moeilijk. Dit had ik eigenlijk niet gedacht. Toen ik zo enthousiast die Bijbelcursussen volgde en elke week weer. Nou, het was hier nooit te veel. En volgens het gebod van de evangelische moet je 3 keer op de dag bidden, stille tijd nemen, plichten waarnemen en zo. Nou ja, maar nou heb ik dat wel een jaar gedaan en een paar jaar, maar dat is toch niet vol te houden, mensen, dat boeit toch echt niet. Nou ja, als je dan kijkt en dan ga je nog weer verder en je krijgt dan eigenlijk dan de verdrukking dus dan ook nog. Dus dan zeg ik 2 dingen eigenlijk, dan wil ik het kort houden. Die weg, als die zo lang is, ik merk dat zelf ook al lang ben ik nou predikant, hou je dat nog wel vol? En dan al die verdrukkingen, hou je dat nog wel vol? Al die narigheid die dat met zich meebrengt, trek je het nog wel? Nou ja, dan kun je natuurlijk gewoon wel een 3-4 keer begrafenis hebben. En dan kom je gewoon dan thuis en dan trappen de mensen je de grond in. Hè, van die zelf niet op die begrafenis geweest zijn. En dat je nacht en dag bezig bent te ploeteren. Maar ze kunnen je net zo goed aan de galg hangen als dat ze dat de misdadigers doen, hoor. Nou, houd dat maar eens vol. Nou ja, ik was al lang vergaan. Nou, zegt hij, dat was de geloofspsalm. Psalm 27, het is de geloofspsalm. Ik was al lang vergaan in mijn smart als God daar niet voor gezorgd had. Nou ja, en dan kom je eigenlijk, als ik dan aan die weg denk en de 2 dingen eruit, dan zeg ik op een kruispunt te staan. Elk van de mensen hier in de kerk komen voor een kruispunt te staan. Je bent zo in je gezin begonnen en bij dat gezin ben je grootgebracht. De Bijbel lag open, de gebeden werden gedaan en nou ga jij dus dan de weg op en dat kan je heel enthousiast aan doen. En dan komen de kruispunten. Ja, als je op een kruispunt staat, je hebt net Psalm 25 vers 2 kinderen opgekregen van de school. Ik heb ook weer die brief gekregen. Zei, nou, die dominee die zoekt een bijpassende psalmen, altijd wel. Maar nu wijkt hij er dan wel eens een klein beetje vanaf. Maar dat doe ik dan voor jullie kinderen, want ik heb van de juffrouw heb ik dan dat papier gekregen waarop jullie psalmen staan. Heere, hij maakt mij uw wegen. Slaat dat nou op die preek of slaat hij dat niet op die preek? Ja, je staat voor een kruispunt en je weet het niet. Nou, dan moet je een keuze maken. Nou, dan is het de echte leer of de valse leer. De echte ware Bijbel of de valse Bijbel. De echte leraar, de predikant of een valse leraar of broeder. Kruispunt.
maakt de keuze verguisd in oneer, laster te dragen, of geëerd worden, verheven worden, betiteld worden, een mooie voorname plaats krijgen in het kerkelijke leven, dominee worden, dokter of titel of lezingen. Jij bent nou de spreker, jij bent nou de voorganger. Dus de echte dienaar of de valse, de echte of het nabijkomende. Nou moet je kiezen. Nou, dan ben je oud gereformeerd, opgevoed. We geloven en hopen toch bij de waarheid. Nou ja, daar komt het om je heen, het andere allemaal. En je maakt de keuze weg van de waarheid en omhelst de leugen. Weg bij Gods knechten, geroepen knechten, en die anderen die niet geroepen zijn, en die volg je na. De Bijbel met uitleg of de Bijbel met kanttekening. Maak maar de keuze. HSV of de Oude Statenvertaling. Wat is jouw keuze? Noem maar op. Nou, wie claimen je die kant op van God af, dan wordt rijkelijk beloond. De kant naar God op, smaad, pad van Christus. Wat gaat het worden? Welke keuze maakt u? Het kruispunt. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest. Nou ja, nou komen die verdrukkingen. Nou heb je eigenlijk, dan blijf je er nog een beetje bij. Maar nu komt er dus dan de verdrukking. Nou, de zon. Ik dacht net nog op Psalm 84, maar dat kan ik natuurlijk nou ook allemaal niet meer doen. Maar door het Moerbezienbal heen gaan. Waar de hitte, de middag, hete middagzon. Oh, je zingt die psalm toch zo prachtig. Psalm 84, dat is ook voor mij ook een soort lijfpsalm. Dat is van de psalm van de pelgrim. Maar ik een keuze moet maken, dan zeg ik, zijn ze me al even lief. Maar die psalm 84, nou. Nou, daar gaat die hitte. En nu staat u in die kerk. En nou komt die hitte. En nou gaat dat, die wortel van u. Ja, je voelt wel, dat gaat nou echt spannen. Ja, het gaat nou het vechten voor je leven. Nou wordt het vechten voor je belijdenis. Nou wordt het vechten voor die oude waarheid. En nu krijg je daar smaadteten mee. En dan probeert dat plantje, die wortel probeert vaste grond te vinden. Vaste grond van mijn behoud, zegt Luther dan. Nou, die is er doorheen gegaan, hoor, die man. En dan zeg ik dus dan, wanneer dus dan Gods kind dan beproefd wordt, wortelt hij dieper en vaster in Jezus. Dus wanneer die wortel ten genade er is, dan klemt het zich vast, diep in de grond. Diep in de grond, Jezus Christus. Het fundament. Het fundament mijn behoudenis, dat is een rots die het houdt, waarop de steen gelegd te worden. En dan komt die moeite en die verdriet en dan komen die winden te waaien en de dominee het meest. Want die staat aan die bomen die aan de buitenkant van het bos staan, die vangen de eerste wind. Dus de stormen komen over het bos en die eerste bomen die moeten eraan. En als die eerste bomen weg zijn, dan ligt heel de gemeente plat. Dus die winden die gaan waaien en die wortelen dan steeds vaster in die verdrukking. In die verdrukking gaan ze steeds meer van zijn eigen afzien. En die haarwortels, alles klemt zich als het ware in die grond, Jezus Christus. Maar hé, daar is geen grond bij het tijdgeloof. Het is een rots. Nou komt dus dan die beproevingen en een poogt het tijdgeloof ook vast te houden, maar het heeft geen diepte van aarde. Zij maar zo over de schuld heen gegaan. Zij maar zo over het berouw heen. Ze hebben maar echt niks met de wrekende gerechtigheid en het recht van God te maken gehad. Zij hebben nooit de vloekspraken van de heilige wet gevoeld. Zij hebben nooit dan de toorn Gods in hun leven ervaren. En ook eigenlijk dan niks van Jezus, want het blijkt alleen maar een naam te zijn die goed bij jouw godsdienst past. Welke dan ook. En sommigen komen heel dicht daarbij. Net niet. Ik heb gewoon vorige keer al gezegd dat mensen mij mail stuurden en ook predikanten gewaarschuwd hebben. En dat die de antwoord gevraagd. En nee, net niet. Net niet. Nooit hoor je er meer wat over. Kan de troets niet dragen. Wet en evangelie. Recht, zonde en genade. Ja, dus. Het was allemaal oppervlakkig. Heel oppervlakkig. Prachtig zo met mooi weer. Prachtig, wat is het toch? Mooi september weer. Wat gaat het toch? Ja, maar de stormen komen hoor. De stormen, de herfststormen komen hoor. En hoeveel bomen worden er niet ontworteld? En als ik daar bij die bomen daarachter, daar bij mijn kerk zit, en ik weet zeker, er komen de stormen, dan heb ik al die troep in mijn tuin. Dan kan ik al die takken met bladen, lang uiten, lange, soms hele lange takken, die vind ik in mijn tuin hier tegen het gebouw aan. Komen de herfst, die wind rukt al die takken af. En zo gaat het nou met dat tijdgeloof, dat is gewoon in één keer voetsie. En als je het later kijkt, is het net als een vlam die opbrandt, hè, enthousiast, en gelijk weer dooft. Het heeft geen wortel. Het heeft geen aarde. Het is oppervlakkig gepraat. Het ging over Jezus. Het leek wel wat, maar het was niet echt. Ze kennen het eigenlijk niet. Moet maar eens doorvragen. Je moet maar eens verder gaan. Oh ja, nou dan krijg je de smaad. Nou, geloof je me dan niet? Nee. Ja, nee, ik geloof er niks van. Echt niet. Het is leugen. Het is tijdgeloof. Maar ja, misschien heeft hij wel een paar winters voor nodig. Misschien wel een half jaar. Misschien wel 10 jaar. Ja, nou ja, maar het komt openbaar hoor, want ik ben oud geworden, dus ik heb het gewoon gezien. En toen ik jong was, zag ik dat nog niet, hè? Toen had ik de jaren nog niet gemaakt. Maar zo lange tijd dat ik nou al in het kerkelijk leven sta en tegen de 70 gaat, nou dan heb ik toch wel wat gezien. Er blijft niks van over. En dan ga je weer zien hoe dat verschilt met het echte volk. Hè? Omdat Christus het nooit opgeeft. Omdat God het nooit opgeeft, daarom. Maar dat volk dat zegt dan van zijn eigen wel, als dat niet waar geweest was, dan had ik ook ondersteboven gelegen. Maar de Heer heeft door al die beproevingen mij geleid. En in al die beproevingen bijgestaan. En hij laat niet varen het werk zijner handen. Dat is door de duur en door de moeitevolle weg heen gegaan. En God is getrouw, die het ook doen zal. En ik ben niet beschaamd met God. Psalm 138, vers 4. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. 138, vers 4.
Tracht dan uw hart te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.